Vandaag word ik voor het eerst zelf geïnterviewd. En waarom zou je vragen? Nou, het is 10 jaar geleden dat mijn leven echt drastisch veranderde. En niet alleen voor mij, maar ook voor mijn omgeving. Maar eigenlijk begon dat al eerder. En mijn rechterhand, die me altijd al die jaren heeft bijgestaan, Danielle van Buren, die heeft wat vragen aan me over die periode. Vanaf het moment dat mijn leven echt veranderde. En zij heeft dat allemaal meegemaakt, want al die tijd heeft zij bij mij gewerkt tot op de dag van vandaag. Maar ze heeft daar wat vragen nog over hoe ik dat zelf ervaren heb, die periode, en wat ik eventueel anderen zou willen meegeven. Welkom bij de Passie in de Verswereld podcast. Hierin ga ik in gesprek met succesvolle versondernemers en met inspirerende mensen die betrokken zijn bij de ambachtelijke verswereld, om te ontdekken waar ze de passie, de inspiratie en de liefde voor het ambacht vandaan halen. Mijn naam is Frans van Erkel, al bijna 30 jaar actief in de verswereld. Veel luisterplezier.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Integral Interieur. Meer inspiratie, meer rendement.
Ja, je spreekt net over het feit dat het 10 jaar geleden is dat je leven zo veranderd is, maar eigenlijk was het al daarvoor aan de hand, toch?
Ja, toen ik trouwde, toen veranderde mijn leven. Dat is over 2 à 3 dagen, geloof ik, 24 jaar geleden. Toen veranderde mijn leven echt.
Maar, in de positieve zin?
Ja, meestal wel. Nee, mijn leven veranderde eigenlijk zonder dat ik het de eerste periode daarvan bewust was. Op 31 oktober 2011. En wij hadden op de visbeurs gestaan en toen zeiden ze, joh, op maandag is het een soort vertegenwoordigersdag, je moet ook eens gaan pionieren. Nou, de tweede keer dat ik daar was, heb ik een ongeluk gehad. Met het naar achter rijden van een vrachtauto en ik was wat uit mijn bus aan het halen. En deze Donald Duck, die sprong niet weg, maar die dacht, nou, hij heeft mij wel gezien. En dat was niet zo. Hij pakte eerst mijn deur en toen werd ik langzaamaan wat dunner gemaakt. En op het moment dat hij stopte, dacht ik dat hij me had horen gillen of dat hij me gevoeld had. Maar een paar weken later hoorde ik van de vrachtwagenchauffeur dat hij me niet gevoeld en niet gehoord had. En dat hij stond waar hij wilde staan. En toen, dat is wel even een pittig moment geweest. Want wat is voor een vrachtwagen nog 1, 2, 3 centimeter? En dat had wellicht fataal geweest. Maar ik heb me dat toch niet zo beseft. Ik ben in een shock even terechtgekomen. En gelukkig reed die vrachtauto iets naar voren op advies van de visboeren. En toen hebben ze me meegenomen en verbonden, mijn scheenbenen. En wat gebeurt er dan allemaal? Ja, hun hebben de papieren ingevuld. Ze hebben proberen mijn achterdeur van mijn bus dicht te krijgen. En na 1,5 uur... zei ik, ik ga naar huis. Nou, dat wilden ze niet. Ze zeggen, nee, we gaan eerst een dokter bellen. Ik zei, nee, als ik hier eind van de straat niet haal, dan halen we een dokter erbij. Ik onderweg 2 ziekenhuizen voorbij gereden. Toen bij Utrecht dacht ik, ja, ik ga toch maar even, ik heb toch wel pijn in mijn borst en mijn scheenbenen. Ben ik daar naar binnen gestrompeld. Of ik liep of mijn broek vol zat. En hebben ze foto's gemaakt. Ik had een gekneusd borstbeen en ze hebben mijn scheenbenen gehecht en thuisgekomen. En was best wel emotioneel, kinderen huilen en zo. Maar goed, ik ben weer wat opgeknapt, alleen ik hield er een slaapvoet aan over. En niet wetende dat dat grote gevolgen zou krijgen. En dat was wel lastig met werk en zo. Gewoon continu slaapvoet, gevoelstoornis in je voet. Maar op een gegeven moment ging dat steeds verder en toen ging dat richting mijn knie en naar mijn bovenbeen en toen kwam het bij mijn lies en zo. Shit, weet je wel, dadelijk gaat dat aan mijn hoofd, weet ik veel. Ik ga toch maar even naar de dokter en doorgestuurd naar de neuroloog. MRI gemaakt en omdat ik altijd mijn leven lang al rugklachten heb, dacht de neuroloog ook, het zou wel eens hernia kunnen zijn dat net het ongeluk funest was op dat gebied. Hij zei, maar als het niet goed is, dan bel ik je vandaag. En dat gebeurde. En dat was op de plek waar ik nu zit. Dat weet ik nog precies. Was ik toen Ali, mijn vrouw, aankwam lopen met de telefoon, 5:00, de neuroloog aan de lijn. En dan weet je eigenlijk al dat het niet goed is, maar je weet nog niet wat. Hij zegt, meneer Van Erkel, u heeft iets in uw ruggenmerg, de grootte van een knikker, en u heeft nog 1 mm ruimte en we weten niet of het kanker is of wat anders. En schiet wel door je heen, als kanker is in je ruggenmerg, dan wordt het wel heel lastig. Ja, wat gebeurt er dan, Danielle? Dan loop je naar je vrouw en kinderen, hè? We wonen bij de zaak. Ja, dan is er alleen maar verdriet, dan zijn er alleen maar tranen. En ja, dan die periode van onzekerheid. Dan gaat de circus draaien. Maar ze konden niet direct zeggen wat het was. Toen wilden ze in Amsterdam eerst nog een MRI van mijn hoofd maken. Omdat ze een vermoeden hadden dat het een cavernoos hemangioom is, verstrengeling van bloedvaten. En die komt vaak op meerdere plekken voor. Meerdere plekken in je hoofd en eventueel gecombineerd met ruggenmerg. Toen vonden ze er ook in mijn hoofd en toen wisten ze dat was. En gelukkig geen tumor. Maar goed, er zit wel wat in je ruggenmerg wat er niet hoort en wat zou blijken grote gevolgen zou hebben. Ja, en dan, je moet wel verder en je weet het niet. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Opereren was op dat moment uitgesloten, dat het riskant was. Ja, je gaat gewoon door met je werk, wetende dat je een soort tijdbommetje in je ruggenmerg hebt zitten. Gelukkig waren die ze in mijn hoofd vonden, zaten op een gunstige plek. Dus die waren niet actief en niet. Daar zouden ze ook verder niet meer naar kijken. Want dan, als je elk jaar een MRI zou maken van je hoofd, dan word je patiënt. En dat was erger dan de kwaal.
Frans, je vertelt over de cavernoom. Wat heeft dat dan met het ongeval te maken?
Ja, dat is een goeie. Het is zo dat een cavernoom of een cavernoos hemangioom, dat is een soort verstrengeling van bloedvaten. Je moet het soort voorstellen als een klein trosje druiven. Nou, die zat dus in mijn ruggenmerg, wist ik niet. Een cavernoos hemangioom komt vaak op meerdere plekken voor, dus of meerdere plekken in het hoofd of hoofd en ruggenmerg. En het hoeft helemaal geen kwaad te kunnen. Als ik geen MRI had gehad, dan had ze nooit geweten dat ik ze in mijn hoofd had of in het ruggenmerg. Maar door die beknelling van mijn borst en mijn rug, precies op die hoogte van C6, C7, heeft er een trauma plaatsgevonden. Dus er is een bloeding heeft er plaatsgevonden in het ruggenmerg door die beknelling. En dat was dan ook uiteindelijk de oorzaak ervan, dat ik gelijk vanaf het moment van het ongeval kreeg ik die slaapvoet. Wat later, zoals ik verteld heb, verder ging, hè, tot aan mijn borst. Hè, dus vandaar die, tot daar loopt het. En dat is een gevolg van het ongeval. Ja, en zo zijn we 2012 ingegaan. Hè. Toen kreeg ik die boodschap, dat was, weet ik veel, half april of zo, maart, april denk ik. Ja, ben ik gewoon gaan werken en gaan doen. En dat weet je nog wel. Ja, maar jij was nog niet zo lang bij ons, denk ik.
Sinds 2010.
2010, ja. Ja. Oké, dus je was net 2 jaar was in dienst.
Ik heb het ongeluk meegemaakt. Ik heb inderdaad alle ziekenhuisafspraken meegemaakt. Je gaat er nu een soort van inderdaad heel snel doorheen. Maar tussen het ongeluk 2011 en dat je werkelijk in maart 2014 pas bent geopereerd, daar heeft een ontzettende lange tijd dus gezeten. En al die tijd ben jij inderdaad doorgegaan. Je hebt, als het goed is, nog wel een keer eerder een periode in het ziekenhuis gelegen. Maar het feit dat ook de bedrijf voor jou toen nog vooral gericht was op de decoratietak en jij hele dagen op pad was, op ladders stond, achteraf gezien, is dat onmogelijk.
Ja, wat is onmogelijk? Je krijgt de kracht en je moet ook door met je bedrijf. Ik begon op een gegeven moment wel met medicijnen te slikken. En ja, ik weet nog wel dat wij met een restyling bezig waren. Aan de kust, ik ben heel even de naam kwijt. En dat mijn monteurs, die stonden, zouden om 7 uur daar zijn. En ik had een bus volgeladen met spullen. Maar ik was dat weekend net begonnen met, ja, voor mij was het carbamazepine tegen zenuwpijn. En ik kom 5 uur in mijn bed uit en om 6 uur rijd ik weg. Maar ik was gestoond als een garnaal. En daarbij kwam dat het stikmistig was. En ik weet nog wel dat ik bij de rotonde in Stolwijk, dat ik gewoon die rotonde nog een keer genomen had. Dat ik ook niet meer wist waar ik heen moest en hoe ik het moest doen. En ik raakte bijna in paniek en ik ben toch doorgereden, want die jongens hadden die spullen nodig. En nou, toen kwam ik daar aan, toen liep ik met ik had een stel knikkers in mijn hoofd zitten, mijn ogen stonden, of mijn pupillen waren zo groot. Ja, toen liep ik daar als een zombie rond en toen hebben ze me op een gegeven moment, heeft iemand mij thuisgebracht. Ja, en de medicijnen hadden natuurlijk wel zijn impact. En door ja, je functioneren, dat was wel lastig, dus je nam wel risico's. Je nam wel risico's en dat was toen wel heel erg onverantwoordelijk wat ik toen gedaan heb.
Ik ben blij dat jij dat achteraf nu eindelijk eens toegeeft. Want wij hebben altijd hier op kantoor, als hij maar weer thuis komt, gezeten. En jij riep altijd tegen ons dat het ging en dat er niks aan de hand was. Maar ja.
Ja, ja, ik kan er weinig over zeggen. Ik heb het gedaan en ik nou ja, uiteindelijk wat je zegt, je bent voor die operatie. Ik ben in 2013, omdat ik steeds moeilijker ging lopen, moesten we eigenlijk met rollator gaan lopen en de pijn werd zo erg in mijn romp, dus mijn nek en mijn schouders en daaromheen. Dat ik opgenomen werd in Gouda. En daar heb ik 3,5 week gelegen en toen ben ik doorgegaan naar het revalidatiecentrum in Rotterdam. Op de Westersingel en daar heb ik 2 maanden gezeten, 5 dagen en dan mocht ik in de weekenden naar huis. Ja, toen hebben ze me aardig op weten te lappen. Toen kon ik weer lopen en toen ben ik weer volle bak er tegenaan gaan. Restylingen, hele lange dagen gewerkt. En ja, zolang het goed ging. En toen kwam de kerstperiode eraan voor de kerstdecoraties in 2013. En toen kreeg ik al af en toe weer van die smerige pijnen. Die zenuwpijnen in mijn nek en zo. En dat ik echt zo helemaal blokkeerde. En toen heb ik nog wel de kerst weggehaald en uiteindelijk moest ik zelfs gereden worden. Dus dan ging er iemand anders rijden, omdat ik dat gaspedaal en zo, de rem niet meer goed in kon trappen. En toch nog proberen door te gaan. En uiteindelijk ben ik in januari, tweede helft van januari, thuis komen te zitten. En dat is een hele pittige periode geweest. Ik slikte uiteindelijk meer dan 30 tabletten. Alles wat maar mogelijk was aan morfines en carbamazepine, en amitriptyline en lyrica en
ik weet van die
bende.
Periode ook nog echt dat jij was wel boven en voor echt vragen waar wij echt even het antwoord niet op wisten, was je te bereiken. En voor de rest was je hele dagen letterlijk afwezig.
Ja.
En waren wij gelukkig inderdaad met voldoende mensen het bedrijf runnende aan het houden. En ik weet ook dat, wat was precies de dag, of weet je dat nog, dat de knoop moest worden doorgehakt. Ja. Ga ik wel of niet opereren?
Nou, die keuze was op zich, kijk, voor de chirurgen, die hebben wel een plan gemaakt. Hoe gaan we dat inschieten? Want operatie die niet heel veel voorkomt en ook veel risico's met zich meebrengt. Ik kreeg in ieder geval te horen, je hebt 70% kans op een hoge dwarslesie. Het was de hoogte van C6, C7. Dat zou betekenen dat mijn armen nog gedeeltelijk de functie zouden behouden. Maar hoeveel was de vraag. Maar de rest zou ik tot aan mijn borst toe verlamd zijn. Dat was 70%. Maar ik had zoveel pijn dat ik zei, joh, al zou ik een lage dwarslesie hebben en ik zou verlost zijn van de pijn, dan zet ik nu mijn handtekening. Niet wetende, of niet beseffende toen nog, wat een complete dwarslesie is. Maar dan kan je nagaan hoe de pijn was. Dus uiteindelijk hebben de artsen, chirurgen de knoop doorgehakt om dat niet opereren sowieso 100% dwarslesie zou geven, met de kans dat die pijn ook zou blijven. En ik kan eerlijk zeggen, dat had ik niet volgehouden. Menselijk wijs gesproken. Als ik niet daar de kracht voor kreeg, maar de pijn was zo krankzinnig dat het voor mij niet kon. Ik had ook geen keus.
Het was ook in die periode toch dat jouw hele arm altijd aanvoelde alsof het in de brandnetels had gelegen?
Ja, dat is nog steeds zo. Mijn linkerarm is net of het de napijn van verbranden. Dat heb ik 24 uur.
Maar wel minder voor mijn gevoel dan toen. Of ben je daar nu meer aan gewend, waardoor ik je er niet meer over hoor?
Nee, het zit. Ik kan het redelijk wegstoppen, maar het is er continu. Dus als ik het er nu over heb, dan is het heel erg.
Sorry.
Ja, nee, maar goed. Uiteindelijk was de datum, ik geloof dat ik 5 of 26 maart naar Den Haag ben gebracht. En de dag erop zou ik geopereerd worden. Die operatie zou ongeveer 10 uur duren. Ja, niet wetende hoe je eruit zou komen. Ook voor je omgeving niet, hè? Want ik praat nu over mezelf, maar vergis je niet. Wat een enorme impact dat het heeft voor vrouwen en kinderen, voor het bedrijf, voor het personeel, voor alles. Maar vooral voor degene die dichtst bij je staan.
En wat voor leeftijd waren de kinderen toen?
Ik denk dat, als ik het goed heb, het is nu dus 10 jaar geleden dat ik geopereerd werd. Was de jongste was 4. En de oudste was, denk ik, even kijken, die was 13 of 14. Dus, kijk, die jongste heeft mij nooit, gezond meegemaakt in haar bewustzijn. Zij heeft altijd een invalide vader gehad. En degene daarboven, die weet het nog wel dat ik altijd met hem op pad ging en zo. En die vond het ook erg lastig. Als zoon vond het echt lastig. En ja, goed, dan ga je zo'n operatie in. En dan, dat is wel, wat gebeurt er dan? Zoals je weet ben ik christen. Dus je probeert ook houvast te krijgen aan je geloof. En je zit een soort te wachten tot, laten we het maar zeggen, een stem uit de hemel. En als die dan niet zo komt, hè, want dat komt niet zo, tenminste naar mijn beleving niet. Dan ben je toch op zoek. En dat was best moeilijk. Alleen ik wist wel dat er heel veel mensen, en dan spreek ik echt over heel veel mensen, niet zomaar een paar, op dat moment ook in gebed waren voor me. En dat waren de laatste woorden die ik tegen de chirurg zei. Ik zeg, dokter, op dit moment wordt er door heel, heel veel mensen voor u gebeden en voor uw team. En toen viel ik in slaap. Ja, om na 10, 11 uur later of 11 uur later wakker te worden.
Ja, en toen wist jij eigenlijk nog helemaal niet of de operatie succesvol was. Had je wel of niet een complete dwarslesie? En hoe waren die eerste uren uit die operatie?
Ik heb op de IC een trauma opgelopen. Ben ik een paar jaar later voor behandeld. Bleek ook dat ik het ongeluk niet goed verwerkt had. Dus ik kon er heel moeilijk over praten. Als ik bij klanten was en ik vertelde iets over die C, dan schoot ik vol. En dat was natuurlijk niet gezond na een aantal jaren na de operatie. En waarom was het traumatisch? Ze hadden mij voor de operatie, had iemand een keer tegen mij gezegd, joh, op een IC hoef je geen pijn te hebben. Als ik ergens veel pijn heb geleden, ik dacht dat ik alles had gehad, dan was het daar. Allereerst mijn linkerhand was zo krankzinnig pijnlijk. En het eerste wat, ik ben natuurlijk slaperig. Je hebt 10, 11 uur op je buik gelegen. En je bent onder narcose geweest, dus je bent helemaal versuft. Maar die pijn, ik dacht gelijk aan dystrofie. En ja, dan heb je de pijn van het operatiegedeelte. En ik had verschrikkelijk pijn in mijn onderrug. Ik kon niet meer liggen, maar ik kon ook niet bewegen. En er was niemand bij me. En ik dacht dat ik hoorde half in mijn slaap hoorde ik kinderen lachen. Dat bleek dus later ook zo te zijn dat de kinderen op de IC waren die bij een oma waren. En ik zag wat witte gedaantes en ik dacht dat ze Minecraft aan het spelen waren. En waarom dacht ik dat? Mijn kinderen speelden in die tijd allemaal Minecraft. Dus dat soort gedachten. Dus ik dacht dat die doktoren Minecraft aan het spelen waren met die kinderen. En er was niemand bij mij. En toen ben ik gaan proberen en toen merkte ik dat ik dus wat kon bewegen. Probeerde ik met mijn been, mijn rechterbeen, maar links kon ik niks mee, die was wel echt op dat moment nog verlamd als het ware. Probeerde ik tegen het schot van het bed aan te trappen. Maar dat kon eigenlijk niet, want ik lag ook aan mijn benen, lag ik vast. Omdat daar in mijn rechterbeen lag ook een infuus. En toen dacht ik, ik lag aan de beademing. Niet weten dat zo'n slang, dat helemaal, weet ik, dat ding is hartstikke lang. Dat wist ik niet. Dus ik denk, daar zit zo'n ding. Dus ik probeerde met mijn tong dat ding eruit te duwen om dan te kunnen roepen. Later bleek dat mijn tong klem had gelegen door die actie. Dat was net een biefstuk. En nou, eigenlijk op het moment dat er zusters kwamen, verpleging, kwam Ali en mijn moeder aan. En Ali zag mij.
Dat was wel een van de moeilijkste momenten. Die herinnering. Ik zie het in LA gebeuren en ik heb hier ook al heel vaak over gehoord.
En ja, Ali die konden ze gelijk afvoeren, want die ging. Die raakte van een stokje. Ze zegt voornamelijk door de angst die ik in je ogen zag. Enorme angst. En je lag natuurlijk allemaal aan bedradingen, piepers en bellen. En toen ben ik proberen aan te geven dat ik zo'n pijn in mijn hand had. En ik ben links en het was mijn linkerhand. En toen hebben ze met rechts en mijn rechterhand kon ik nog wel iets gebruiken. Moest ik proberen op te schrijven wat er aan de hand was. Nou, ik kon alleen maar pijn in mijn hand of zo. Ik weet het niet meer precies. En heeft ook twee weken heb er een soort sticker op mijn arm gezeten van afblijven. Als iemand in de buurt van die hand kwam, dan raakte ik echt in paniek. Zo erg was het. Nou ja, goed, dan die nacht op de IC, dat is echt, dat is wel traumatisch geweest. En toen na 20 uur ben ik naar de zaal gereden en dan krijg je de ontmoeting met de rest van het gezin, met je ouders en schoonouders en de dag erop met de kinderen. En ja, dat is wel aangrijpend voor de kinderen ook. Ik kon toen echt helemaal niks. Ik weet nog wel dat mijn dochtertje mij eten gaf. Die was mij aan het voeren, weet je wel. Zoals ik haar vroeger gevoerd heeft. En dan is een lange periode in Den Haag. Hè. Je zag mensen die hersenoperaties hadden gehad. Die gingen na 3 dagen naar huis en ik bleef daar liggen. Er stond sowieso 2 weken voor na deze operatie. Maar er was ook geen plek in het revalidatiecentrum Rijndam. Zou ik dus voor de 2e keer heen gaan. En dat duurde een maand, dus ik heb een maand in het ziekenhuis gelegen. En dan krijg je ook een goede band met de verpleging. En zij hebben onwijs goed voor me gezorgd. Alleen in het ziekenhuis ga je op een gegeven moment niet meer vooruit. Want je moet gaan revalideren. En in een ziekenhuis is er wel iets mogelijk, maar verder lig je en word je gewoon verwend als het ware. En allebei komende zaken van katheteriseren en dat soort ellende, dat is, daar wil je zo snel mogelijk vanaf. Nou, toen kwam het moment dat ik voor de 2e keer naar de revalidatie in Rijndam kon.
En hoe lang ben je daar uiteindelijk gebleven?
5 maanden. Maar van de eerste maanden echt helemaal niet naar huis, want ik mocht pas naar huis. Wij wonen boven de zaak en er was natuurlijk nog geen traplift. Ik mocht pas naar huis als ik op mijn kont een trap op en af kon. En dat kon na 3 maanden. Ik heb totaal 5 maanden in het revalidatiecentrum gelegen. En daar maak je natuurlijk ook van alles mee. Dan ben je uiteindelijk, was ik een van de beste. En een van mijn kamergenoten heb ik 4 maanden mee gelegen. En die hebben als gezin een zwaar auto-ongeluk gehad. En beide ouders zwaar getroffen. Hij had een dwarslesie en zij had hersenbeschadiging. En ook lichamelijk letsel. Maar je bouwt natuurlijk wel band op met mensen waar je 4-5 maanden mee ligt, weet je wel. Waar je samen mee traint, waar je lief en leed met elkaar deelt, waar je grote sterke kerels die je ziet breken. Ik heb daar zoveel meegemaakt dat als iemand echt loopt te klagen, en dat wil niet zeggen dat ik nu nooit klaag hoor. Maar als iemand echt al loopt te klagen, zeg ik, joh, ga eens even een paar dagen in Rijndam afdeling dwarslesie en amputatie. En kijk wat je dan nog te klagen hebt als je terugkomt. Het mooie is wel dat je ziet dat er enorme wilskracht bij de mens is. Het verbaast me ook altijd als ik boeken lees, oorlogsboeken, de concentratiekampen. Wat een wilskracht dat mensen hebben om te leven. En om door te gaan en om het beste ervan te maken. Niet altijd, natuurlijk niet. Je hebt allemaal je inzinkingen, heeft iedereen. Maar in het algemeen zie je wel dat dat men ook heel veel kan. En dat je ook blij bent voor elkaar als het weer iets beter gaat. Gewoon hele simpele dingen. Ik vergeet nooit dat iemand wel eens vroeg aan de leestafel, oudere man, hoge dwarslesie. Dus je kijkt altijd naar iemand die het erger heeft als je daar bent. En dan zeg je, oh, je hebt een hoge dwarslesie. Ja, maar daar ligt er eentje, die heeft een nog hogere dwarslesie. Maar dan vroeg hij bijvoorbeeld, Frans, ik heb jeuk in mijn oog weer, even met een servetje, even in mijn oog jeuken. En dat deed je dan natuurlijk. Het was je zo blij dat hij op een moment dat hij ze zich heel goed concentreerde, dat hij dat zelf kon doen. Gewoon zo'n heel, voor ons, heel piepklein stapje. Dat een mijlpaal was. Dat hij niet aan een ander hoefde te vragen, wil je dat doen? En zo leef je met elkaar mee en ga een stap vooruit en ga weer eens achteruit. En bij mij was het gewoon vanaf het begin, zeg ik, ik ga niet met mijn rolstoel naar mijn klanten en ik ga niet met twee krukken naar mijn klanten. Nou, heel eigenwijs natuurlijk, want hetzelfde geld gebeurt dat wel. Maar daar heb ik heel hard voor getraind. En ik vergeet nooit het moment dat ik bij die leestafel, daar deden we wel eens oefeningen. Dan had je daar aansluitend de oefenzaal. En dan liep ik dus met die twee krukken. En dat op een gegeven moment het me lukte om met één kruk twee rondjes om die leestafel te lopen. En toen was ik echt emotioneel. En ik liep naar mijn kamer en ik belde gelijk Ali op. Ik zei, joh, weet je wat er gebeurd is? Ik zeg, ik heb met één kruk twee rondjes gelopen om de leestafel. Nou, zei je ook emotioneel, zegt ze, joh, ik zat net aan tafel, deed ik een gebed en na het eten. En ik vroeg eigenlijk aan God of die jou de kracht wilde geven om het te accepteren. Dat je wellicht niet met één kruk zou kunnen lopen.
Tijdens je revalidatieproces is er een moment gekomen dat je voor het eerst weer een keer naar huis mocht. Hoe was dat om dan met die beperkingen voor het eerst weer onder de mensen te komen? Waar was het?
Nou, dat weet ik nog precies. Dat was op de verjaardag van mijn moeder. En dat was op 25 mei, dus zo 2 maanden later. Dus toen zat ik nog maar een maand in het revalidatiecentrum Rijndam. En toen werd ik opgehaald door het gezin. En die rolstoel achter in die auto. En ik moest toen nog echt een transfer maken. Hè, dus vanuit mijn rolstoel zo overstappen op de zitting van de stoel. Ik kon nog niet echt lopen. En toen zijn we naar Sleewijk gegaan. Daar woonde mijn moeder. En dan zit je daar dus in een rolstoel tussen de mensen. Dus dat is eigenlijk de eerste keer dat je buiten de veilige omgeving van het revalidatiecentrum aanwezig bent. En goed, moest ik 's avonds weer teruggebracht worden naar Rijndam. En mijn zoon, Gerson, en hoe oud was hij toen? Even kijken hoor, 10 jaar geleden was hij 8 jaar oud. Gerson. En die jongens waren lekker aan het spelen. Mijn moeder had een grote tuin en die waren aan het voetballen. En ik zeg, joh, hoe vond je het dat papa in een rolstoel zat nu tussen andere mensen? En toen zei hij de woorden, papa, ik probeerde niet te kijken. En toen begon hij te huilen. En dat was echt zo'n emotioneel moment. Als ik dat nu vertel, dan ja, raak ik weer emotioneel. Ik denk, man, wat een impact voor dat ventje die zijn sterke vader nu zwak zag.
Maar besef jij je wel eens dat jij van een platliggende situatie naar je operatie, dat het waanzinnig, dat is denk ik het juiste woord, waanzinnig is hoe enorm ver jij bent gekomen in jouw hele revalidatieproces. Had je zelf kunnen vermoeden dat jij al paar maanden later, als je die in weken uitspreekt, dat rondje om die tafel zou gaan lopen? Heb je daar altijd vertrouwen in gehad?
Ja, dat is een goede vraag. Heb je daar vertrouwen in gehad? Ik had natuurlijk wel vertrouwen, maar dat wil nog niet zeggen dat dingen altijd uitkomen. Merk dan natuurlijk wel, en dat was ook gezegd, als je in deze situatie kan je in de eerste twee jaar kan je vooruit gaan. En daarna is het gewoon onderhoud. Dus je wist ook als je heel hard zou trainen, dat je verder kon komen. Ja, achteraf denk je wel eens, ja, had ik op een gegeven moment toen ik uit Rijndam kwam niet nog fanatieker moeten gaan trainen en had ik dan niet nog verder gekomen, dat weet ik niet. Maar besef je dat van die operatie op de IC is wat het nu is? Ja, misschien niet altijd genoeg, omdat je ook heel veel loopt te dealen met de pijn die je hebt en de beperkingen die je hebt. Maar natuurlijk wel heel dankbaar dat ik daarna verder kon. Wel anders, maar ja, ben natuurlijk in principe heel ver gekomen. Alleen hoe langer dat het duurt, hoe meer dat je toch ook gaat ervaren. En ook voor je omgeving, dat je echt wel heel veel beperkingen hebt.
Ja, en ik blijf altijd tegen je zeggen, je had er ook niet meer kunnen zijn.
Nee.
Eén al met het ongeluk zelf, twee met die operatie. Nou, je zei het zelf al, er was eigenlijk 70% ingeschat dat je geen eens meer zou kunnen lopen. Nee. En ik snap dat het lastig is en dat je heel beperkt bent. En ik weet dat een van de dingen die je echt tijden erover hebt gedaan, voordat je kon accepteren dat je niet meer zou kunnen voetballen met de jongens, of inderdaad zomaar, inderdaad wat je daarvoor, dat makkelijke oppad de natuur in, dat altijd geregeld nu moet zijn. Maar ik zie het je gelukkig nu nog steeds doen.
Nou ja, probeer zoveel mogelijk te doen. En juist op vakanties merk je het meest je beperkingen. Ik ben natuurlijk vorig jaar met mijn zoon naar Lissabon geweest. Nou, dat is de meest onmogelijke stad om met een rolstoel heen te gaan. Je bent een bezienswaardigheid als je dat doet. Dus ik weet niet of dat een goede actie was, maar we hebben het wel gedaan.
Precies.
Ja, ja. Maar goed, je komt terug uit het revalidatiecentrum en iedereen is soortgelijk daar. Alles is aangepast. En dan kom je thuis. Dan is het zo dat Ali met gezin heeft de dingen gewoon geregeld. Ik ben een half jaar weg geweest. Die hebben haar eigen leven. En die zijn dolblij dat ik terugkom. Maar vergis je niet wat dat ook voor, zeker voor haar ook betekende. Opeens, op redelijk jonge leeftijd, zei half 30. Dat ze een invalide man thuis kreeg. En ja, die ook de nodige aandacht opslokte. Voor de operatie natuurlijk helemaal. Toen zat ik echt alleen maar ongeveer als een standbeeld thuis, alleen maar medicijnen te slikken. En daarna, ja, kon ik niet meer wat ik voorheen kon.
Nee, dat klopt, dat weet ik ook. En jouw frustratie daarin ken ik ook. Als jij Ali dingen zag en ziet doen die jij vindt die jij als man hoort mee te doen. Het grof vuil in een bus laden en weg kunnen brengen, bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Om iets simpels te noemen.
Nee, klopt helemaal. Dat is een van die voorbeelden dat ik enorm moeilijk heb gevonden, wat ook die traumapsycholoog gelijk heeft meegenomen, om dat te behandelen. Maar ik weet niet of ik er helemaal van afkom. Ik moet ook oppassen dat ik daardoor niet te veel ga pleasen, weet je wel. Dat je toch probeert dingen te doen die als de taxe eigenlijk al bereikt is voor die dag. Maar vergis je niet wat er op haar is afgekomen. En dat weet jij ook. En gelukkig heb ik een sterke vrouw gekregen. En, maar het blijft gewoon lastig. En ik moest proberen weer mijn werk op te pakken. En echt, ik wist bijna helemaal niks. Ik wist hoe ik een computer aan en uit moest zetten. Maar ik was echt om mee te draaien.
Het revalidatiecentrum was voorbij, maar het revalidatieproces absoluut niet. Nee. Dat heeft nog veel langer geduurd. En nou ja, ik ben erbij geweest. Ik werk hier inderdaad nu ook alweer 14 jaar. Maar jij bent zo lang uit de running geweest. En zeker de tijd in Rijndam. Hoe is dat bedrijf toen doorgegaan?
Nou ja, kijk, zonder de mensen om me heen, zonder jou, zonder de anderen. En toen was het nog één bedrijf. Ali heeft natuurlijk dag en nacht gewerkt. In de periode dat ik niet was, tot 's nachts toe. Want dan was ze naar Den Haag gegaan met de vier kinderen. En dat deed ze bijna elke dag. En als er één rotverbinding is, is het van Schoonhoven naar Den Haag. En dan kwam ze 's avonds om 10 uur thuis. En dan probeerde ze nog even aandacht voor de kinderen, even wat te drinken met elkaar. En dan lagen ze op bed om 11 uur. En dan ging zij tot 1 uur nog aan het werk. En ja, dat is tot op de dag van vandaag, ook als het bedrijf gesplitst is, is er nog weinig veranderd. Ze probeert wel iets meer vrij te nemen, maar zonder de mensen om je heen had het natuurlijk niks geworden. Uiteindelijk resulteerde het wel natuurlijk dat die decoratieafdeling verkocht moest worden. En dat is gelukkig gebeurd, hè, dat de decors die zijn... Roberto en Leendert hebben dat overgenomen. Die huren hier een deel van de ruimte van het bedrijfspand. En ja, dat is doorgegaan. Daar ben ik heel blij mee. Bij het begin vond ik het best wel lastig. Maar ja, nu loop ik elke dag er doorheen en dan zie ik de decoraties. En dan denk ik, mooi dat het zo toch... Want dat was wel mijn kindje, hè. Ik heb dat met heel veel liefde gedaan, dat decoreren. En daar moest ik afscheid van nemen. En dat deed best wel pijn, maar... Dan is het wel heel gaaf als het op een goede manier gebeurt. En dat het in goede hand is. En dat het nu nog elke dag mensen blij gemaakt worden met mooie seizoendecoraties.
Twee kleine positieve lichtpuntjes van het hele gebeuren. Eén, ik weet nog dat voordat jij uiteindelijk uit ging vallen en operatie ging krijgen, dat er ook dagen waren dat jij wel degelijk... Je hebt het uiteindelijk altijd gedaan, hoor, en de plezier aan gehad. Maar 's morgens om 5 uur in de auto zitten, 's avonds om 7 uur thuiskomen, de bus herladen in een bepaalde periodes. En dat je echt het lastig vond dat je de kinderen zo weinig zag. En dat je achteraf zegt van, dat had ik nou nog maar steeds gedaan op deze leeftijd. Ik ben zo blij dat ik tegenwoordig vaker thuis ben, meer aandacht, tijd kan hebben... voor de kinderen. Dat weet ik nog wel, dat je leven verandert ten nadele na het hele gebeuren, maar dat veranderde.
Ja.
Is wel een positief iets. En je vergeet net iets heel belangrijks over die 6 maanden dat jij weg was. Dat jij een hele lieve broer had, die zijn eigen bedrijf aan de kant heeft gezet. En hier zo goed als kwaad als hij heeft geprobeerd en kon... Ali te ondersteunen, ons te ondersteunen en voor jou naar klanten te gaan en dingen op te pakken. Dat de liefde die vanuit jouw familie kwam, was ook echt wel enorm natuurlijk.
Dat is zeker, dat mag ik ook niet vergeten. En goed dat je me even daarop attenderen. Ik zei wel de mensen om me heen, maar dat is zeker mijn broer ook hoort daarbij. En kijk, want het ging met bedrijf natuurlijk niet de goede kant op. Dat is heel simpel. En doordat iedereen zijn schouders eronder heeft gezet en de klanten toch het vertrouwen hielden in Van Erkel, ondanks dat er dingen ook niet goed gingen. Want het kwam op een heel vervelend moment. Is het wat het nu is. En staan er gewoon twee mooie bedrijven. Maar dat is zonder de mensen om je heen ben je niks. Als ondernemer sowieso niet. Als jij niet, alleen kan je die kar niet trekken. Je hebt gewoon goede mensen om je heen. En die het ook in moeilijkere periodes van je overnemen. En dat.
Ja, dat. Maar inderdaad, je was thuisgekomen. Je wilde weer aan de slag. Dat lukte niet per se heel goed. Hoe ben je verder inderdaad in het bedrijf, in het gezin, in de maatschappij? Je wil weer meedraaien, maar hoe is dat proces uiteindelijk een beetje verlopen?
Ja, ik vind het achteraf toch wel moeilijk. Ik was er echt helemaal uit geweest, eigenlijk bijna een jaar lang. En je loopt tegen zoveel beperkingen voor jezelf. En toen had ik veel minder pijn dan dat ik nu heb. Dus ik kon nog, voor mijn doen nog redelijk veel. Ik vergeet nooit meer. Ik kan me dat nu niet voorstellen. Dus kun je nagaan dat het toch wel, dat ik toch wel aardig, dat er toch wat van gemaakt hadden. Dat ik, toen was de decoratieafdeling nog niet verkocht, die eerste maanden. En toen ben ik gewoon, kerstdecoraties gaan uitzoeken. Dus met dat sleepbeen, met die slingerbeen. En dan gewoon met dozen sjouwen en zo. En dan kon ik gewoon een paar uur volhouden. Ja, nu loop ik nog geen 20 meter zonder kruk, weet je wel. En kan ik nog geen 100 meter lopen. Dus ik ben er niet op vooruit gegaan in de loop der jaren. Maar zo goed was ik eigenlijk met een partiële dwarslesie. Hoge partiële dwarslesie. Dat ben ik gewoon weer als een, ben ik gewoon gaan doen. Uiteindelijk was dat gedeelte van het bedrijf verkocht. Dus toen heb ik mij ingezet voor de binnen- en buitenreclame en het restylen van winkels. Ja, dat is een heel proces geweest, Daniela. Weet je, tot op de dag van vandaag. Je moet er gewoon aan trekken. En ik ben wel dankbaar dat de klanten ook. Kijk, bij het begin dacht ik echt, als ik dan, die rolstoel die wilde ik niet gebruiken, hè, naar mijn klanten. Maar als ik er dan op een beurs mee moest rijden om bij de stand te komen, want dat was gewoon te ver lopen, voelde ik me een soort zwak, weet je wel. En ik was de enige die dat natuurlijk dacht. Of nog denkt, wel eens. En dan reken ik mijn rolstoel en denk, ik ben afgeschreven. En dan vroegen mensen, die zagen mij dan natuurlijk geregeld met een kruk. En dan natuurlijk gelijk te vragen, joh, gaat het slechter met je? Omdat je dan in die rolstoel zit. Maar voor langere afstanden zit ik altijd in de rolstoel. Ja, en dat. En ik vergeet ook nooit meer dat ik had een handbike en dat ik voor het eerst hier in de stad Schoonhoven met Gerson, mijn zoon, met dat ding door de stad. En dan voel je echt dat je minder valide bent. En dan hoor je zo'n kind zeggen, hé mam, een rare fiets hè. Nou, dan moest ik mijn zoon ongeveer tegenhouden. Maar ik kan daar nu goed tegen. Als ik met de handbike op pad ben. Maar de eerste keer hier in de stad, dat vond ik echt heel lastig.
Heb je het idee dat mensen denken dat je ook dan inderdaad minder kan, minder waard bent?
Ja, het is heel bijzonder. Kijk, het heeft natuurlijk zijn voordelen. Hè. Ali zegt altijd, je mag altijd mee als we de stad in gaan. Hè. Ik heb zo'n blauwe kaart. Dus zeg je, altijd mag je mee met me als ik ga winkelen. Dus dat heeft zijn voordelen. En daarbij is zo, als jij met een rolstoel, mensen gaan altijd aan de kant. En als ik per ongeluk tegen iemand aanrijd, dan zeggen mensen sorry. Terwijl ik gewoon fout ben, weet je wel. En daarbij voel ik me wel heel veilig in een rolstoel. Ik ben gewoon handig in de rolstoel. Het is voor mij natuurlijk gewoon een uitkomst. Anders kan ik niet de stad in. Dan kan ik niks, kan heel veel dingen niet doen.
En uiteindelijk wendt het ook. Ik weet dat het voor ons ook allemaal de eerste momenten om jou te zien of de stoeltjeslift te horen. Dat was echt naar, we weten nu niet beter.
Nee.
We weten nu en nu pas besef je hoe dankbaar je mag zijn dat je nog steeds zo flexibel bent. Ondanks de dagelijkse pijn, ondanks het feit dat voor jou het niet is wat je gedroomd en gehoopt had toen je jonger was. Om het zo maar te zeggen, van als ik deze leeftijd heb dan. Maar te bedenken inderdaad hoe ernstig de situatie had kunnen zijn.
Nee, dat klopt. Er is genoeg reden tot dankbaarheid. Dat besef ik me niet altijd. Omdat je ook gewoon continu te dealen hebt met pijn. En dat is op het moment is het gewoon best wel erg. Op heel veel plekken in mijn lichaam.
Ja, want dat wou ik vragen. Want hoe is het echt nu?
Het enige wat geen pijn doet.
2024.
Het enige wat geen pijn doet is de rechte onderarm. En de rest heb ik overal of zenuwpijn, of gevoelstoornissen, of krampingen, spasmes. zenuwpijn in mijn arm, slijmbeursontstekingen. Ja, wat niet. En,
hoe deal je daarmee?
Maar ik heb gewoon één ding, het mag niet mijn functioneren in de weg staan. Ik heb die podcast opgepakt. Dat is echt wel... daar ben ik ook wel een beetje trots op, weet je wel. Omdat ik dat toch, ondanks mijn beperkingen, doe. En dat ik met al die spullen loop te slepen als ik ergens een opname heb. En dat ik er gewoon plezier in heb. Ik heb plezier in mijn werk. Ik doe het altijd. Probeer thuis nog wat te doen. Probeer nog wat te koken. Alles wel met hulpmiddelen, weet je wel. En, maar ik wil gewoon niet... Ik heb gewoon te veel interesses ook, hè, dat weet je. Ik ben natuurlijk een groot verzamelaar van diverse dingen. Ik heb een brede interesse. We hebben een groot sociaal leven. Veel vrienden, grote familie. Ik vind het bedrijf leuk. Ik heb gewoon een team om me heen die voor me door het vuur gaan. Die verantwoording heb ik ook naar hun toe om niet mijn hoofd te laten hangen. Ze hebben zich altijd ingezet, waaronder jij, altijd ingezet, ook in die moeilijke periode. En ik voel het ook als mijn plicht om er voor hun te zijn, zo goed als kwaad het gaat, weet je, met alle tekortkomingen die er zijn. En we hebben gewoon een mooi bedrijf en mogen we ook trots op zijn dat het zo ver gekomen is. En dat is dankzij, wat ik net al zei, de mensen om me heen en mijn vrouw. Ja, en dan zie ik het niet het nutten van om dan met een boekje in een hoekje te gaan zitten. Of achter de geraniums te gaan zitten. Of de boel te laten. Want ik moet er ook van eten.
En de pijn wordt er überhaupt niet minder door.
En de pijn wordt er niet minder door.
Als je met een boekje gaat zitten, denk ik dat je het nog meer ervaart dan de... Ja, nu heb je energie, je hebt leuke contacten, je bent onderweg en... Het is toch een soort van afleiding misschien, natuurlijk ook.
Ja, wat ik ook mooi vind, hè, en dat is even naar onze klanten en relaties toe, dat het vertrouwen er gewoon is. Ik heb bij het begin heel erg gedacht en gevreesd dat ik niet serieus genomen meer zou worden. Als ik voor een restyling of zo. Tuurlijk, ik kan niet zelf een bandje sausen, wat ik voorheen nog wel eens wilde doen. Of even... wat teksten plakken. Nee, dat gaat niet meer. Maar daarom goede mensen om mij heen verzameld. En is het vertrouwen er bij de klanten. En dat we serieus genomen worden. En dat geeft natuurlijk ook de energie om door te gaan. En dat wil ik toch ook wel tegen iedereen zeggen die het soms moeilijk heeft. Dat kan op allerlei terreinen zijn. Dat kan psychisch zijn, dat kan lichamelijk zijn, dat kan financieel zijn. Maar ik denk dat ik alles meegemaakt heb, of wij alles meegemaakt hebben. De dingen die ik nu noemde. Maar dat er altijd licht is aan de horizon. En dat het niks brengt als je het erbij laat zitten. En dat je... Door toch positief naar dingen te kijken, dat het de andere dag weer beter kan zijn dan de dag ervoor. En tuurlijk doe je ook wel eens een paar stappen terug. Maar je maakt ook altijd stappen weer vooruit. En het brengt je niks om je kop te laten hangen. Voor jezelf niet, zeker ook niet voor je omgeving. En dat geeft voor jezelf ook gewoon kracht. Als er weer iets lukt, weet je wel. Als je toch weer aan het eind van de dag terug kan denken aan de dingen die wel gelukt zijn en opnieuw gelukt zijn.
Maar waar haal je die kracht en die steun dan vandaan? Ook om iedere dag weer op te staan?
Ja, anders ook eruit geschopt door Ali. Dat is nummer één.
Dat is het drijfveer.
Ja, nee, zeker. Nee, dan is ook eruit geschopt. En weet je, ik heb ook wel toch wel dat verantwoordelijkheidsgevoel, ook naar de mensen om me heen en mijn gezin. Ja, ik krijg ook de kracht, weet je. Ik neem niet de kracht. Ik denk, ik geloof dat ik de kracht van God krijg. En ja, hoe moet ik dat zeggen? Waar haal je de kracht vandaan? Ja, nou, onder andere uit je geloof. Maar zeker ook van je omgeving. Ik raak natuurlijk ook door allerlei dingen geïnspireerd. Als ik bij klanten kom, als ik op de weg zit. Of ik luister naar andere podcast. Of ja, dan krijg ik ook weer inspiratie om ook, en ook weer energie om door te gaan. En ik doe het gewoon graag. Ik heb het altijd graag gedaan. En ja, dat is denk ik nooit weg. Het is niet zo dat ik denk, nou, ik heb er echt helemaal geen zin meer in. Dat is er niet. En ja, dat scheelt natuurlijk een hele bak. Als je het echt gewoon niet meer ziet zitten. En je gaat elke dag met tegenzin naar je werk. Dan wordt het wel heel zwaar. Als dat dan nog in combinatie is met lichamelijke beperking en pijn. Ja, dan wordt het wel moeilijk om de dag door te komen.
Dus jij zegt eigenlijk, ondanks alles wat er gebeurd is en de beperkingen, is het leven eigenlijk nog steeds van waarde of waardevol.
Ja, ik vind het leven sowieso waardevol, elk leven. En als ik nu net zoals vandaag de zon, weet je, daar hebben we allemaal naar uitgekeken en zo. Ja, dan en ik zie het voorjaar weer komen en dan, ja, dat is wel heel waardevol allemaal. En mijn vrouw en kinderen en mijn familie en vrienden en mijn collega's en mijn klanten, niet te vergeten. Het is natuurlijk super mooi om ook klanten blij te maken. Met mooie dingen te maken en te bedenken. Daar doe je het eigenlijk voor, dat die klant blij is en uiteindelijk ook dat hij beter gaat scoren. En ja, dat vind ik wel heel gaaf.
Ja, ik vind het allemaal super knap, super positief. Hoe je de afgelopen, nou ja, meer dan 10 jaar uiteindelijk er doorheen bent gekomen en ook waar je nu staat. En als je een allerlaatste iets nog even aan de luisteraars die specifiek deze podcast helemaal tot het eind, sorry dat die zo lang duurde, hebben beluisterd. Wat zou je nog willen meegeven?
De mooie dingen zitten niet in de grote dingen. Dus probeer te genieten. En het lukt mij ook niet altijd. Echt niet waar. Het lijkt wel of hier een hele positieve man zit. Nou, als je aan mijn omgeving vraagt, dan zegt ze, nou, val mee hoor. Kijk, soms is thuis een uitlaatklep, dus dan ben je naar je klant en je personeel heel positief. Maar ik ben ook, zie het ook soms niet zitten. Dan ben ik het gewoon ook zat. Echt wel. Maar toch van kleine dingen te genieten. En er zijn er meer dan we beseffen. We denken natuurlijk, en dat doe ik ook vaak, dat je grote dingen wil zien of van grote dingen wil genieten. Van een vette vakantie. En daar kan je en mag je ook van genieten. Maar ik kan je ook zeggen dat juist in kleine dingen gewoon even bij elkaar zijn. Eventjes. Vorige week met Ali ben ik even een paar kringloopwinkels af geweest. Gewoon samen. Ja, dat zijn de momenten die je moet koesteren. Of even één op één met een van je kinderen. Of gewoon zomaar even, nu het voorjaar begint, de schoonheid van de natuur te zien. Ik denk dat dat al heel veel scheelt. Dat we het niet alleen maar van grote dingen verwachten en dat het is. Maar juist ook in de kleine en de mooie momentjes die er genoeg zijn als we ze willen zien.
Ja, ik klinkt sluit me er positief, helemaal bij aan. Ik,
ja.
Hebben we nog iets gemist?
Nee, nou, ja, leuk om een keer geïnterviewd te worden. Dat is de eerste keer echt zo. Dus ik zit normaal aan de andere kant van de tafel. Het is wel natuurlijk mooi dat degene die je toch ook heel dicht erbij gestaan heeft en het meegemaakt heeft, dat die mij deze vragen, persoonlijke vragen, toch best wel stelt. En dat het ook wel een beetje een persoonlijke podcast
Ja,
is.
Dankjewel dat ik het mocht doen.
En ik krijg natuurlijk vaak, best wel vaak de vraag, joh, wat is er nou gebeurd? En je wil ook niet altijd daar te uitgebreid op ingaan, omdat het dan heel erg over jezelf elke keer gaat. En dat is nu in deze podcast, is dat gewoon zo.
Maar dat is wel fijn. Als ze het willen weten, dan zeg je voortaan, ga gewoon even naar Spotify.
Ja, en als ze Google Frans van Erkel, dan komen ze... Ooit heb er een pagina in het AD gestaan. En met een foto erbij. En er zijn wel klanten die dan soms zeggen... Oh, ik had even gegoogeld op je naam en ik heb dat artikel gelezen. En ja, dat heeft me wel gedaan. Dus ja, inderdaad, als ze gaan googlen of nu straks... kunnen ze deze podcast luisteren als ze willen weten wat er nou... waarom ik altijd met een kruk binnenkom en een slingerend been. En dat is niet van de wintersport.
En ook niet omdat je te veel gedronken hebt.
Nee, zeker. Nee, dan wordt het heel lastig lopen voor mij. Oké, nou dank je, Danielle.
Jij ook. Super. Je openhartigheid doet denk ik heel veel mensen goed.
Oké. Leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. En wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op een van de kanalen. Of wil je meer weten wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact op met frans@vanerkel.nl of kijk op www.vanerkelreclame.nl. En wellicht wil jouw bedrijf een podium in de podcast. Laat dat me weten en we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Graag tot de volgende aflevering.